Goedemorgen gemeente. De kerkenraad heet u en jou, de gasten en de luisteraars aan de kerktelefoon en internet, hartelijk welkom in deze dienst, waarin voor zal gaan onze vroegere predikant, dominee Jaap van Voeren, sturen uit Kapel aan de IJssel. We are happy that we can welcome in our service our Polish guests from Krubietschow en Piotrków Tribunalski. We are glad you traveled the very long way to spend some days with us and wish you blessed services with us today. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op 19 april in het gezin van de heer en mevrouw De Bel Dooyweert, Haagpoort 10 te Rotterdam, een dochter is geboren. Ze heeft een naam meegekregen, Julia Johanna Neeltje, en haar roepnaam is Julia. We willen de familie De Bel vanaf deze plaats van harte feliciteren en zullen hem met de kleine Julia in de voorbeden gedenken. Wat de collecten betreft, de eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collect is bestemd voor Stichting Hulp Oost-Europa, specifiek voor de Poolse zustergemeenten. En deze collecte komt in de plaats van de collecte voor Elios, zoals deze was vermeld in de kerkbode. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor beheer van de kerkelijke gebouwen. Als voorzang zingen we nu Psalm 40, vers 4. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen over de Heere die eeuwig leeft. En wij denken dan, trekken de lijn door naar de opstanding van de Heer Jezus. Psalm 30 vers 3, psalm zingt Gods gunstgenoten geeft. Geef los de Heer die eeuwig leeft. En wij zingen ook het zevende vers. Zou in de kuil het ontzielde stof de mond ontsluiten tot uw lof? En wat er verder volgt in het derde en het zevende vers van Psalm 30. We read the Ten Commandments. Wij gaan gemeente onszelf voor de spiegel van Gods heilige wet. En ook het dubbele liefdegebod. En daarna willen we samen zingen van gezang 1. En dan daarvan de versen 2 en 6. Gezang 1, vers 2 en 6 na de wet en de hoofdsom. Toen sprak God, en zo spreekt hij ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, oftewel die mij op de tweede plaats stellen, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet onnodig gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus sprak, u zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Willen we samen om God zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Groot en heerlijk God, zo komen wij op deze eerste zondag na Pasen, klein en groot tot u in het gebed als uw paasgemeente. Heer, wat is dat een rijkdom. dat die groet mocht klinken zo even van u, de drie-enige God. Het is rijk, Heer God, als wij straks de groeten krijgen van de gemeente uit Polen. En dan proef iets van de gemeenschap der heiligen over landsgrenzen heen. Maar het allerrijkste is toch die groet van uzelf. En in bijzonder die groet van u, Heer Jezus, raakt ons zo diep, zo kort na Pasen. Die groet van u, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Heer, wat klinkt dat triomfantelijk. Te midden van een doodswereld. Te midden van een zondige mensheid. Dat u leeft en dat u regeert. En dat het ook vandaag weer Koningsdag mag zijn. De dag waarop uw gemeente bijeenkomt. We zien uit naar Koningsdag, wellicht velen onder ons. Een feestdag voor ons volk. Aanstaande donderdag. Maar Heer, veel rijker is toch elke Koningsdag van u. Want dan bent u de grote koning, Heer Jezus, die in het midden van uw gemeente komt om te trakteren, om uit te delen. De geschenken van Pasen die u verworven hebt door uw lijden en sterven op Goede Vrijdag. Heer, geeft u dat wij dan allemaal verlangen om te delen in die gave van u. Want we hebben ze allemaal nodig. Wij zijn sterfelijke mensen, vergankelijke mensen. We zijn ook schuldige mensen. Heer, geef ons daar maar een diep besef van dat we er niet overheen leven. Maar dat we moeten belijden, Heer, ik sta zo schuldig. En ik kom zo tekort als het gaat om de vervulling van uw heilige wet. Maar zie mij aan in hem, de Heer Jezus, die de wet heeft vervuld. Dan zult u ons toch genadig zijn, Heer. Want zijn bloed reinigt van alle zonden. En doet ons vanmorgen ook ervaren wat het betekent om uit Pasen te leven in de praktijk van elke dag. Met geest, maar ook met het lichaam. Heer, wilt u daartoe ook de verkondiging van uw woord zegenen. Opdat we erin worden meegenomen. Dat we niet zeggen, nou ja, het was mooi, Pasen. Dat hebben we nu achter de rug. Maar dat we juist als gemeente persoonlijk mogen zeggen, Goddank, we hebben Pasen in de rug. En zo kunnen we het leven aan. En zo kunnen we ook leven als christen, als christin in deze tijd, in deze maatschappij. Heer, kom dan met uw heilige geest. Pak ons maar bij de lurven als dat nodig is. Door de kracht van uw woord en geest. En schud ons maar door elkaar. Zet ons stil en trek ons achter u aan. Heer, wil ons zo leren en corrigeren. En wil ons ook troosten, Heer, als we vertoeven juist in dagen van rouw en verdriet en gemis. Laat de rijkdom van uw woord van Pasen mogen schitteren. En troost en kracht geven. Zegent u, Heer, ook onze gasten uit Polen. Kunnen ze misschien er niet veel van verstaan. Maar dat ze er iets van mogen proeven. Bless also our guests from Poland. That they may have a good service. Lead us by the Holy Spirit. Heere God, wees met de kinderen in de gemeente. Geef dat ook zij het mogen begrijpen. Al gaat het over hele tere dingen die ons allemaal diep raken. Geef, Heere, dat ook wij het mogen zien en beleven. Ook daarin gaat het om ons leven voor God. Zegen ons. Laat de kracht van Pasen onder ons wonen. En de gemeente ingaan in onze harten. Ook bij degenen die met ons meeluisteren. Geef ons zo, Heere, een rijke dienst. Tot roem van uw naam die heerlijk is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen lezen. We'll read the scriptures now. Corinthians 6, the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 6, verse 12 until 20. Then we read chapter 15, verse 20 till 32. 1 Corinthians 6, verse 12 tot en met 20. 1 Corinthians 15, verse 20 tot en met 32. In Corinthians 6 vanaf vers 12. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander te niet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Here en de Here voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Man en vrouw. Wie zich echter met de Here verenigt, is één geest met hen. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. En dan lezen we verder in 1 Korinthe 15 vanaf vers 20. Daar was in de gemeente van Korinthe sprake van de ontkenning van de opstanding der doden in de toekomst. Vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn, bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij, die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus, onze Here. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde beesten gevochten heb in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij, als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Tot zover de lezing uit Gods woord. Mede de tekst voor de prediking, de verkondiging, vindt u in 1 Korinthe 6, daarvan de vers 13 en 14. Als predikant zoek je, ook in de tijd naar paas, over teksten waar je eigenlijk nog nooit over gepreekt hebt. En er zijn natuurlijk nog legio teksten, want daar kom je in je leven niet mee klaar. Maar Een van deze teksten die ik nooit bepreek heb is vers 13 en 14 uit 1 Korintiërs 6. 1 Korintiërs 6, vers 13 en 14. We moeten wel realiseren dat, komt in onze vertaling niet zo goed tot uitdrukking, dat op een moment zegt de gemeente iets, op een ander moment zegt Paulus iets. Ik hoop er straks iets van duidelijk te maken in de preek. Maar vers 13 en 14, dat is de tekst voor de prediking, voor de verkondiging. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Here, en de Here voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. The sermon is about verse 13 and 14. The Corinthian believers were thinking that the body was not important. You can sin with your body, only your ghost is important. So I lay stress on the fact that also the body is important in the light of the resurrection. Maar het thema van de preek zal zijn Pasen en ons lichaam. Pasen en ons lichaam. Dus aan de hand van 1 Korinthe 6, vers 13 en 14. U mag nu uw liefdegave geven. En de Heere zegen u en uw gaven. Wij gaan zingen van Psalm 17, vers 3, 4 en 7. 17, 3, 4 en 7. Gemeente, christenen in Haddingsalt-Viessendam hebben een massaal protest laten horen. Want ja, jongelui, in het kader van de feestweek rond Koningsdag is de rapper Je Broer daar uitgenodigd. En die ruige rapper die zingt het lied Ik ben een kind van de duivel. Dat is wat. Ja, in de clip zie je dan ook nog beelden van een 11-jarig jongetje met een pistool. En dat roept dat op zijn begrafenis alleen maar drank en drugs er moeten zijn voor de gasten. Letterlijk luidt de songtekst, mama, je hoeft niet te huilen. Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Mama, draai dit nummer op mijn begrafenis. Een duivelslied met een gevaarlijk refrein dat in de hoofd van jongeren gaat zitten. Maar gemeente, weet u nu wat ik zo mooi vind? Er is niet alleen maar sprake daar in Haddingsveld van protest, maar ook van een positief getuigenis. Jonge christenen hebben op YouTube een alternatieve versie daartegenover gezet. Met als titel, ik ben een volgeling van Jezus. Mama, je hoeft zeker niet te huilen. Leven zodat elke dag voor Jezus is. Mama, mijn bestaan houdt niet op bij mijn begrafenis. Ondertekend met je broeder. Het mooie gemeente heeft me diep ontroerd. Ja, dat is nou ook de jeugd van tegenwoordig. Zo'n mooi getuigenis. Moedgevend vindt u niet? Want uw gemeente duivels leven of als christen leven, daar draait het om in dit Bijbelgedeelte. Ja, helaas, kind van de duivel, dat zijn we van huis uit allemaal. Beter gezegd, een slaaf van de duivel. Want vader de duivel die tyranniseert zijn kinderen. Daarbij heb je eigenlijk geen leven. Maar als kind van God, dan word je door de hemelse vader wijs en ook heel liefdevol en teer behandeld. En het is er ook geweldig, hè? Als je door wedergeboorte een kind van God bent geworden. Ja, die wedergeboorte, dat kan de Heere God doen in één hand omdraait. Dat je omdraait als een blad aan de boom. Maar bij de meesten onder ons gaat dat toch heel geleidelijk. Maar je merkt het wel. Want dan leer je de verkeerdheid van je eigen hart kennen. Hoe vuil het is van binnen. De Heilige Geest geeft je ook spijt en schuldbesef over al het kwaad en vooral de liefdeloosheid in je leven. En je krijgt de Heer Jezus nodig als je zalig maken. En je krijgt hem ook lief. Je wordt zijn volgeling. En je zegt het, ik zet mijn treden in uw spoor. Ja, en dan wordt je doelstelling leven zo dat elke dag voor Jezus is. Maar helaas, gemeente, daar lijkt het al helemaal niet op, daar bij die gelovigen in Korinthe. Ze feesten alsof elke dag hun laatste is. En daarop spreekt apostel Paulus hen aan. In 1 Korinthe 6 doet hij dat heel indringend. Hij spreekt de gemeente aan eigenlijk op 3 punten. En daarop wil hij ze corrigeren en bekeren. Hij spreekt aan op het gebrek van de onderlinge tucht in de gemeente. Het was daar werkelijk een zootje geworden. Hij spreekt ze er ook op aan dat ze onderlinge geschillen uitvechten voor de wereldse, de burgerlijke rechten. En hier in ons tekstgedeelte spreekt hij ze aan over de vrije moraal, de vrije seksuele moraal die ze erop nahoudt. Dat is wel wat, de gemeente, want je zou toch denken dat het hier gaat over kinderen van de duivel. Maar Paulus laat het zien, het gaat over kinderen van God. Gelovigen die zich hebben laten inpalmen, inkapselen in een wereldse levensstijl. Want let er maar op, Paulus ontkent niet dat ze kinderen van God zijn geworden. Hij zegt het in vers 11 van dit hoofdstuk. Jullie waren wel vuile zondaren, maar u bent schoongewassen. U bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van God. Dat is een geestelijke status, kind van God zijn. Ja, en die geloven dat ook voor zichzelf. Gelukkig, onze ziel is gered, onze zaligheid, dat kan niet meer stuk. Maar ja, ons lichaam, daar kunnen we ondertussen alles mee doen. Daarmee kunnen we gerust rollen door de modder van de zonde. Want dat is toch maar het lichaam. Dat is van een lager niveau dan onze ziel, onze geest. De gemeente, daar hebt u de heersende invloed van de Griekse opvatting van die dagen. Namelijk de geweldige tegenstelling tussen lichaam en ziel. De ziel als het hogere, zeg maar als het goddelijke. En dan het lichaam, nou ja, dat hing er maar zo bij. Over het lichaam werd heel minderwaardig gedacht. Ja, onze Heidelberger Catechismus heeft in zondag 1 die prachtige belijdenis. Mijn enige troost is dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Nou, hopelijk zegt u dat door genade met de catechismus mee. Het lichaam en geest ben ik het eigendom van hem, mijn Heer Jezus. Ja, de Corinthische gelovigen die hadden dat beperkt, zeg maar, tot de ziel. Mijn enige troost is dat ik met mijn ziel het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Wat het lichaam betreft voelde men geen enkele verbondenheid aan de heiland. En derhalve voelden ze zich ook nergens aangebonden in de omgang met dat eigen lichaam. Je bent vrij om ermee te doen wat je zelf wilt. Zelfs al zou het een schade zijn van je eigen lichaam, zo meenden ze. En met het oog daarop zeggen zij, niet alles, maar zeggen zij, alle dingen zijn mij geoorloofd. Niks is te gek. Zelfs seksuele relaties buiten het huwelijk om, dat moet kunnen. Ach, ze vergelekenen de vrije seks eigenlijk met eten en drinken. Nou, dan gaat het in het dagelijks leven, als je trek hebt, dan ga je toch wat eten of wat drinken. Als jij, jonge meisje, kilometers lang hebt teruggefietst uit school, hè, vanuit school naar huis, dan kan het gebeuren dat je thuis meteen de koelkast opentrekt en een fles frisdrank grijpt. Maar je hebt zo'n dorst, of je hebt zo'n honger dat je meteen de koektrommel induikt. Maar dan komt je moeder de keuken binnen en die zegt, hé, kun jij niet eens even wachten, kun je niet eerst eens netjes vragen. Nee hoor, mam, want ik had zo'n dorst en trek. Ik moest meteen wat naar binnen werken. Het kon echt niet wachten, hoor. Snelle behoeftebevrediging. Ja, daar is onze maatschappij vol van. Ook op seksueel gebied. En dan verwordt seks tot een consumptieartikel. Dan gaat het enkel om nemen en niet meer om geven. Wachten, zelfbeheersing is er naast niet meer bij. Als je als predikant kerkelijke jongen confronteert in de verkeringstijd bijvoorbeeld met die slogan ware liefde wacht, kijk je heel vreemd aan. Alsof je van een andere planeet komt. Maar wat doe je daarmee de Heer, maar ook jezelf tekort? Want de seksuele gemeenschap wordt zoveel mooier en rijker als je op een gelovige manier daarmee omgaat. Als het plaatsvindt in de setting van liefde en trouw. En natuurlijk als christelijke minderheid voelen wij die geweldige druk van de losse, de vrije samenleving. Maar die mensen die tegen je zeggen, joh, doe nou niet zo preut. Van welke planeet ben je eigenlijk? Ben je wel van deze tijd? Nee, zeg je dan, want ik ben van Jezus. Ja, wat is 1 Korinther 6 dan actueel, gemeente? Want Paulus heeft het hier niet alleen over het gaan naar de hoeren in die heidense havenstad. Hij gebruikt wel het woord hoererij, maar in het Grieks heeft dat een bredere betekenis. Het slaat op allerlei vormen van ontucht, slaat op alle seksuele misstanden. Nou, de gelovigen in die ruige zeemansplaats Korinthe, die gingen meedoen met de omgeving. Pak maar wat je pakken kan, ook op seksueel gebied. En vooral feestpartijen gaven daartoe aanleiding en gelegenheid. Heel herkenbaar toch, gemeente, U weet wel, die flirt, hè, die ontstond op dat personeelsfeestje en eindigde in wat men verzachtend noemt, nou ja, een slippertje. Of die koningsnacht, waarin je zo stevig had gedronken en die eindigde in bed met een voor jou onbekende studenten. Kan natuurlijk ook gebeuren op het werk, hè, met de secretaresse. Of als je als politieman samen met een vrouwelijke collega een nachtdienst moet doen. Ah, moet allemaal kunnen hoor, zo vond men in Korinthe. Tijdens dit korte poosje op aarde, dan moet je er ook echt van nemen, want het is voorbij voordat je het weet. Ja, gemeente, dat is ook de slogan, hè, die wij hoorden in 1 Korinthe 15. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Elke dag feesten, alsof het je laatste dag is. Je moet uit het leven halen wat erin zit. Ach, zeiden die Corinthiërs, het voedsel is voor de buik. En de buik is voor het voedsel. En och, dat hoort alleen maar bij dit aardse leven. Beide zal God straks teniet doen. Maar kijk, als je dat zo leest, dan lijkt het alsof Paulus, de apostel, dat zegt. Maar zo ligt het niet. Paulus heeft nooit minachtend gedaan over dit aardse leven. Hij heeft het hier numaals nooit laten verdampen in het licht van het hiernamaals. En daar moeten wij dus ook heel evenwichtig mee omgaan. Wij mogen het hier en nu niet uitspelen tegen het straks. Het hiernumaals en het hiernamaals zijn nauw met elkaar verbonden. En dan moet ik jongens en meisjes even denken aan die evangelist die dat duidelijk wilde maken op eenvoudige wijze aan zijn gehoor. Hij wilde de mensen ervan overtuigen van het belang van het geloof in de Heer Jezus. Naast hem op het podium lag een heel lang, meters lang, maar ook heel dik touw. Dat had hij in zijn handen. En hij zei, bekeert u en geloof in de Heer Jezus. Want dan wacht je de heerlijkheid bij God. En anders dan wacht je eeuwige helse smart. En daarop hield hij dat lange, dikke touw aan de mensen voor. Maar het eind van dat lange touw was niet te zien, want dat lag helemaal achter het podium, beneden. Maar aan de kop van dat lange touw, ongeveer de grootte van een centimeter, had hij een rode streep gemaakt. En hij moest kijken. Een lang, oneindig touw. En waar maken jullie je nou druk om? Het ene kleine poosje hier op aarde. Maar het leven gaat door. Het loopt door na de dood. Ja, gemeente, zo is het toch? Daar leven we toch ook bij. Daarom is het hier en nu ook zo belangrijk. Want hier en nu vallen de beslissingen voor onze eeuwige toekomst. De wijze waarop wij omgaan met eten en drinken en met het seksuele doet er dus wel degelijk toe. Het gaat erom dat wij op een christelijke manier daarmee omgaan en daarvan genieten. Je moet goed begrijpen, de Heer God, hij verbiedt de seksuele zonde niet om het ons moeilijk te maken. Hij wil ons juist daarin beschermen. Als we afwijken van Gods bedoeling daarmee, dan gaat er heel veel kapot. Dan lopen relaties schade op. Dat wijst de praktijk toch wel uit, hè? Het is dus niet alleen maar zonde tegen God, tegen zijn gebod, maar het maakt je als mens ook ongelukkig. Nou, dat is nou de reden waarom de Heer de ontucht, de afwijking van het zevende gebod, verbiedt en afkeurt. Daar zit namelijk liefde achter, beschermende liefde. Ook al is de apostel Paulus dan vrijgezel, single, hij wijst het juiste genieten niet af. En daarvan eten doet hij ook niet minderwaardig over eten en drinken. Ja, als je het zo leest in de tekst, dan lijkt het er wel op, hè. Het gaat, gemeente, daarin om een gezegde van de Korinthische gelovigen. In dit geval, in het speciale geval, vind ik de zogenaamde nieuwe vertaling, de NBV, wel heel verhelderen. Die hebben er voorgezet, eraan toegevoegd. U zegt, het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal beide teniet doen. Daarachter zit dus de gedachte dat het lichaam straks niet zal meedelen in die eeuwige heerlijkheid. Nou, dan voelt u wel, dat is dezelfde dwaling als er tegen Paulus ingaat in hoofdstuk 15. De ontkenning van de opstanding der doden straks. En dat is ook inderdaad de gevaarlijke dwaling. Die consequenties heeft voor de omgang met je lichaam hier en nu. Want gemeente, ook het lichaam deelt straks in de eeuwige verlossing. God doet dus onze buik niet teniet. Zelfs het eten en het drinken zal er straks zijn op de nieuwe aarde. Daar zullen we, als we in de hemel mogen komen, straks van mogen genieten van eten en drinken. Hoe weet u dat, dominee, denkt u misschien? Wel, dan kijk ik naar de opgestane heiland. U weet, Heer Jezus, hij stond op met een verheerlijk lichaam. Jawel, dat was hetzelfde lichaam als dat op Goede Vrijdag aan het kruis hing. De Heer Jezus kreeg bij zijn opstanding geen onstoffelijk lichaam. Maar wel een lichaam met een andere dimensie. Een geestelijk lichaam, zegt Paulus dan. Dat wil zeggen een lichaam dat zo doorademd is door de Heilige Geest dat het volmaakt is. Een lichaam dat nooit meer kan aftakelen. Nooit meer met de zonde en haar gevolgen te maken zal hebben. Heeft dat lichaam geen eten en drinken nodig, zo'n opstandingslichaam? Nou, dan moet je eens denken aan Adam en Eva. Toen ze nog zonderloos waren in het eerste paradijs. Die hadden toch ook de vruchtbomen nodig. En ook ander voedsel. En zo zal het ook zijn in het nieuwe paradijs dat al Gods kinderen wachten. Het is dan ook wel veelzeggend wat de Heer Jezus doet na zijn opstanding. Lucas die vertelt dan dat de opgestane Heer voor de ogen van zijn discipelen heel zichtbaar gebakken vis at. Hij deed dat dus met zijn nieuwe eeuwigheidslichaam. En u weet het wel, en later bij de zee van Tiberias, bij die picknick op het strand, dan eet de Heer Jezus met zijn discipelen vis en brood. En Petrus, hij benadrukt dat ook in Handelingen 10. Dan vertelt hij aan die Romeinse centurio, aan Cornelius en zijn huisgenoten. Wij hebben na de opstanding met Jezus gegeten en gedronken. Nou, dat alles is toch niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Ook met zijn verheerlijk opstandingslichaam nuttigt Jezus dus eten en drinken. Nou, gemeente, dat geldt nou ook voor de toekomst die aanbreekt bij de wederkomst van onze heiland. Christus zelf sprak bij laatste Pascha met zijn discipelen. Ik zal weer met jullie van het Pascha eten als het vervuld is in het Koninkrijk van God. Ik zal weer wijn drinken als dat Koninkrijk is aangebroken. Laten wij dus niet denken dat het lichaam er niet toe doet. Als iets wat straks teniet gedaan zal worden. Nee, het is bestemd voor de eeuwigheid. Dat lichaam van jou als gelovige, dat behoort de Here toe. De Kurios staat, de alleenheer, hij, de vorst van Pasen, heeft het toch voor het zeggen gekregen in je leven. Ook jouw lichaam is door hem verlost. En jouw lichaam is dus niet voor de hoererij, de seksuele vrijbuiterij. Want dan misbruik je je lichaam. Want dat lichaam van je, dat is van de Heer Jezus, van je heiland. En je mag toch het zijne niet één maken met een hoer, met een ontuchtige. Maar gemeente, de gedachte alleen al, dat je hem zou eenmaken met de ontucht, dat is al zo stuitend. En daarom zegt Paulus, lieve mensen, vlucht weg daarvoor. Voor de verleiding, voor die hoererij, voor die ontucht. Ga ook niet wat zitten experimenteren, maar vlucht ervoor. Voor dat misbruik van de seksualiteit. Vermijd zoveel mogelijk elke vorm van verleiding. Of dat nu een ondeugende speelfilm is, of een lingerieparty, of wat dan ook, blijf er van weg. En natuurlijk, je kunt ook over de schreef gaan via een paar muisklikken op je computer. Het seksuele kan zelfs een macht gaan worden in je leven die over je gaat heersen. Dat je er dag en nacht mee bezig bent. Ja, dan is het een verslaving voor je geworden. Maar beleid dat dan eerlijk voor God. Want er is genade en vergeving mogelijk en een nieuwe start. Desnoods, met behulp van een therapeut. Wij zijn geroepen om ons lichaam niet te misbruiken, maar het aan de Heere toe te wijden. Paulus zegt het met nadruk in onze tekst, het lichaam is er voor de Heere. Nou, zeg je dat wel eens als je in bad staat, ongekleed voor de spiegel. Heere, dit hier, dat is van u. Laat dat mijn omgang ermee bepalen. En dan zal de Heer je daarbij ook helpen. Want Paulus voegt er meteen aan toe, want de Heer is er voor het lichaam. Dus hij is er om ervoor te zorgen. Laat dat je ook troosten, hè, als je lichamelijke problemen hebt. De Heer is er voor het lichaam, ook als je ziek bent. Daar mag je ook biddend een beroep op doen. Heer, u zegt het toch in uw woord dat u er bent, ook voor mijn lichaam. Paulus laat het zien, het gaat om het dienen van de Heer met lichaam en ziel. Geen scheiding, zoals in het Griekse denken, maar het Joodse denken, weet u wel, zoals dat van Psalm 63. Dat die psalmdichter zegt, en dat trof me wel, hij zegt niet alleen mijn ziel dorst naar u, maar hij voegt er ook aan toe, mijn lichaam verlangt naar u. Want hij zegt dan misschien wel eens, en jij, Heere, mijn hart verlangt naar u. En dat is mooi. Maar zeg je nou ook wel eens, Heere, mijn lichaam verlangt zo naar u. Gemeente Paulus laat het zien, Pasen is bepalend voor de mindset van de gelovigen. Leven uit de betekenis van zijn opstanding is bepalend voor de omgang met je lichaam. En dat geldt dan overigens op allerlei gebieden hoor. Te veel inspanning eisen van je lichaam is niet goed. Ook te veel eten is niet goed. Te weinig eten trouwens ook niet. Het geldt ook van te veel alcohol. En denk je ook aan de rookverslaving en niet te vergeten drugsgebruik. En ja, dus niet alleen maar lijnen en sporten om er goed uit te zien. En er moet ook zeker geen lichaamscultus worden. Wij moeten de lichamelijke schoonheid niet gaan aanbidden. Maar wel zuinig zijn op je lichaam. Het goed verzorgen, omdat je als gelovige mag weten. Mijn lichaam, dat behoort de Heer Jezus toe. Jezus zegt als het ware. Jij mag in het mijne wonen, maar dan moet je er wel heel goed voor zorgen, hoor. Aan het slot van dit hoofdstuk zegt Paulus, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest en dat u niet van uzelf bent? Paulus bedoelt, u weet toch wel dat uw lichaam een tempel is van God, de Heilige Geest, die erin is komen wonen bij de wedergeboorte. Nou jongeman, heb jij zo wel eens voor de spiegel gestaan? Niet zo van, kijk mij nou eens met mijn sixpack. Maar zo van, dit lichaam is een tempel van God, jongen. En ja, gemeente, hoe ga je om met het huis van een ander, hè? Misschien hebt u wel een rijke oom met een prachtig chalet ergens in de Franse Alpen. En dan mogen jullie er als gezin komende zomer enkele weken gratis in. En dan ga je dan om met zo'n woning. Heel voorzichtig toch? Dan wil je niet beschadigen. Ruw ermee omgaan zou betekenen misbruik maken van de goedheid van die oom. Zijn bezitting beschadigen. Hoeveel te meer geldt dat van ons lichaam. Die zelfs een tempel van God wordt genoemd. De zaak is heerlijk, is dat er gemeend. Als je kind van God bent, dan is je lichaam een tempel van God. Wel dichterbij je dan in je kan de Heere God toch niet komen. Hij zelf woont erin door zijn Heilige Geest. Op geestelijke wijze omgaan met je lichaam. Daartoe dringt ons Pasen. Trouwens ook Goede Vrijdag. Hè? Paulus zegt, u bent immers duur gekocht door Christus offer aan het kruis. Zo verheerlijk dan God met uw lichaam en met uw geest, die beide van God zijn. Dat is nou paasleven in de praktijk. Pasen stempelt je omgang met je lichaam. Voor nu, maar ook met het oog op straks, de eeuwige toekomst. Dat is het laatste, vers 14. Want God heeft niet alleen onze Heer opgewekt, maar hij zal ook ons lichamelijk opwekken door zijn kracht. De gemeente de Heer Jezus is opgewekt door zijn hemelse vader. En dat heeft rijke geestelijke gevolgen. Want daarmee zegt God de Vader tegen zijn Zoon: u hebt de straf uitgezeten. Ik ontsla u van verdere rechtsvervolging. Maar dat geldt ook voor allen die bij u horen, die als schuldige zondaar hebben leren buigen voor mij, allen die op u, de opgestane Heer, vertrouwen en met hem leven. Paas is daarvoor de garantie. Zijn opwekking is de kwitantie dat de schuld is betaald op Goede Vrijdag. En dat heeft heerlijke gevolgen voor je geest, voor je ziel. Dat geeft vrede, rust, vreugde. Te weten, heel mijn fout verleden is uitgewist. Het is oké tussen de Heer en mij. Maar, zegt Paulus, het heeft ook heerlijke gevolgen voor je lichaam. Christus is immers de eerstgeborene uit de doden. Hij is de eerste die met een verheerlijk opstandingslichaam is opgestaan. En al de zijnen mogen hem straks daarin volgen. Ja, dan zullen we ook de wedergeboorte van ons lichaam mogen meemaken. Een volmaakt lichaam, zonder enig gebrek of handicap, zonder vatbaarheid voor ziekte of afbraak of zelfs de dood. Straks, ja. Ja, gemeente, wij moeten het voorlopig wel doen met de belofte van onze tekst. En God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar hij zal ook ons opwekken door zijn kracht. Zijn kracht, ja, in de grond al staat er een woord dat teruggaat op ons woord dynamiet. Dynamiet, nou, u weet dat heeft een geweldige kracht, hè. Hele kolossale gebouwen worden erdoor met één druk op de knop met de grond gelijk gemaakt. Een geweldige kracht. Nou, er is ook een geweldige kracht nodig om een mens terug te roepen uit de dood. En het lichaam weer te doen herrijzen, want of gemeente, de dood is sterk, hè. Iemand opwekken uit de slaap kan al heel lastig zijn. Maar dat is voor ons niet onmogelijk. Misschien dat jij, jongeman, vanmorgen heel erg vast sliep. Ja, het was bijna kerktijd. Een appje naar boven, dat hield niet. Je vader kon roepen aan de trap wat hij wilde, maar je bleef rustig doorslapen. Ja, tenslotte nam die maar een koud washandje en duwde dat in je gezicht en toen werd je wakker. Gemeente, een dode krijgen wij nooit wakker. Daar is een wonderkracht voor nodig. Want nu door de kracht van de Heilige Geest heeft God de Vader het lichaam van zijn kind Jezus opgewekt. En door die kracht zal hij dat straks ook bij ons doen, jubelt Paulus. Want zo lief heeft de Heer ook ons lichaam. Hij zal ons lichaam opwekken door zijn kracht. Dat zal hij doen, vast en zeker. Klem je vast aan die belofte. Ja, het lijkt zo strijdig, hè, met wat wij zien. Misschien stond je nog maar heel kort geleden bij het graf van een geliefde. Er vloeiden heel wat tranen. En mogelijk was je zelfs helemaal kapot van verdriet, lam geslagen. Het afscheid lijkt zo onherroepelijk, want je weet het, dat lichaam dat gaat verteren. Het is stof die vergaat. Er blijft niets van over, toch van dat lichaam wat je zo dikwijls hebt omarmd en geknuffeld. En na een aantal jaren wordt het graf zelfs geruimd. Toch, gemeente, de Heer vergeet ons lichaam niet. Hij zal waken over mijn stof, zegt Job. En hij zal het eenmaal in heerlijkheid doen herrijzen. Onmogelijk, denkt u misschien. Nou, laat een voorbeeld u dan mogen helpen. John Newton, een bekend geleerde uit vroeger tijd, die liep eens met zijn studenten langs de begraafplaats. En een student riep spottend: al die lichamen daar, die zijn vergaan. Op de duur blijven er alleen maar wat bordjes van over. Hoe kan God nou zulke lichamen doen herrijzen in de oorspronkelijke vorm? Professor Newton zei verder niet. Maar eenmaal terug in de collegezaal haalde hij een bak met zaagsel tevoorschijn. En dat zaagsel had hij vermengd met een heel klein beetje kleine ijzervijltjes. En toen pakte hij een magneet, hield hij boven die bak. En wat gebeurde er toen? Die ijzerdeeltjes die sprongen opeens omhoog en die klonten dus samen aan die magneet in de vorm van die magneet. En hij keek die bewuste student doordringend aan en zei: zou die God, die deze kracht in de magneet heeft gelegd, die alle lichaamsdeeltjes van de mensen bijeen kunnen brengen en het lichaam doen herrijzen. Weet, het is Pasen geweest, hè? En Pasen was het feest van de hoop. Die hoop, dat al ons leed verzacht. We mogen het heil des Heren wachten. Op deze zondag na Pasen zeggen we niet helaas. Maar we Pasen dat fijne feest weer achter de rug. Nee, wij leven met Pasen in de rug. Als een geweldige ruggensteun voor het leven als christen, als christin. Paaskinderen die leven naar de orde van Pasen. Met uitzicht op de wederopstanding der doden. Bij Christus wederkomst. Ja, die wederkomst, dat kan morgen al zijn, hè, gemeente. Wees dus alsof elke dag je laatste kan zijn. Dat bepaalt ook de omgang met ons lichaam. Met de geloofsbelijdenis van Nicea beleiden wij. Ik geloof de wederopstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Voor het geval ik eens kom te overlijden, draai dan dit nummer maar op mijn begrafenis. 1 Korinthe 6, vers 14. God heeft mijn Heer opgewekt en zal ook mij opwekken door zijn kracht. Mijn lieve vrouw, kind, kleinkind, broer, zus, als Jezus je verlosser is, huil gerust op mijn begrafenis. Maar weet dat het geen blijvend afscheid is. Glimlach door de tranen van je gemis. Het houdt niet op bij mijn begrafenis. Geloof dat er straks een weerzien is in hem die de vorst van Pasen is. Zie hem verschijnen, Jezus onze Heer. Hij brengt al de zijnen, Polen, Afrikanen, Nieuw-Zeelanders enzovoort in zijn armen weer. Wees dan voor des Heer, blij en eensgezind. En zeg elke keer, Christus overwint. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer. Amen. Dan gaan wij samen zingen als antwoord op de preek van 16 vers 5 en 6. 16, 5 en 6. graag het woord aan broeder Verkade, die onze Poolse broeders en zusters ook toe te spreken. Ik zie dat zij ons gaan toespreken. Ja, deze mensen uit Polen, uit de gemeentes van Piotrków-Libanowsku en Gubrzeszów gaan ons de groeten overbrengen in het Engels. En ik zal mijn best doen om dat voor jullie te vertalen.
Friends from Emmanuel Church in Bayern. May grace and peace be multiplied to you.
Beste mensen van de gemeente Emmanuel Kerk in Bayern, mogen rust en vrede van God met jullie zijn.
We came here bringing with us warm greetings from our congregation in Gubrzeszów.
We komen hier ook om de groeten over te brengen van onze gemeente in Gubrzeszów.
We are exceedingly grateful to God for your love for us. Prayers and kindness.
We zijn God heel erg dankbaar voor jullie liefde en voor jullie gebed.
We also want to repay the same, blessing you in the name of our Lord Jesus Christ.
We willen jullie ook graag de zegen overbrengen in de naam van Jezus Christus.
We also want to thank you for the hospitality that you have shown us during our stay here.
We willen jullie ook bedanken voor de gastvrijheid die jullie en ons hebben gegeven de laatste dagen dat wij hier mochten zijn.
And we ask you to remember that you are always welcome in our community.
En we willen graag dat jullie blijven herinneren dat jullie altijd welkom zijn in onze gemeente in Gubrzeszów.
The Lord has united us in the wonderful way with one love, hope and faith.
De Heer heeft ons allemaal één gemaakt door liefde, hoop en geloof.
So you are always in our memory.
Dus jullie zijn ook altijd in onze gedachten.
We would like to bring back with us the warmth that you have shown us during our stay here to the rest of our gathering in Gubrzeszów.
We willen graag de warmte die we van jullie hebben gekregen tijdens ons verblijf hier overbrengen op onze eigen gemeente in Gubrzeszów.
As Peter wrote in the first letter, peace to all of you who are in Christ.
Zoals Peter schreef in zijn eerste brief, vrede aan allen die in Christus zijn. Dank u wel.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
I thought it was Dutch.
Sorry.
Well, everything has already been said.
Eigenlijk is alles al gezegd.
So let me just add that on behalf of the group from Piotrków-Libanowski, we bring Christian greetings to all of you from Poland.
Namens de hele groep uit Piotrków-Libanowski brengen wij de groeten over aan uw gemeente.
I'm Daniel Kryston and we are the group of 13 from Piotrków-Libanowski.
We zijn met een groep van 13 mensen uit Piotrków-Libanowski.
The four of us are in Holland for the first time.
Vier van ons zijn voor de eerste keer in Nederland.
And I would like to say that we have been thoroughly enjoying our time in your beautiful country.
We hebben erg genoten van onze paar dagen hier in jullie mooie land.
The program of the visit is very interesting.
Het was een erg interessant bezoek.
Our hosts are wonderful.
Onze gastheren en vrouwen zijn geweldig.
And God provided beautiful weather.
En Heer God heeft ook voor mooi weer gezorgd.
Even if some of you look at this weather and say this is winter weather.
Ook als sommigen van ons nu naar buiten kijken en zeggen dit is toch eigenlijk winterweer.
I tell you what, last week it was snowing in Poland.
Maar vorige week sneeuwde het in Polen.
So we are very thankful to God for this opportunity.
Wij zijn God erg dankbaar voor deze kans dat wij hier konden komen.
But we are also very thankful to everyone who has been involved in making our time over here so special.
Maar we zijn ook iedereen die heeft meegewerkt aan onze ontvangst hier in Nederland erg dankbaar.
But we would like to say big thank you first of all to Paul Verkade, who, as we believe, is in charge of everything.
Maar vooral willen we Paul Verkade bedanken, want wij geloven dat hij alles hier aanstuurt.
So Paul, wherever you are, thank you very much.
Heel erg dank u wel.
This has been really very special, so thank you again. And just before I finish, would like to leave with you one short verse from the Bible, and it is we find it in Psalm 31.
Hij wil ons graag nog een vers uit de Bijbel meegeven. Dat vinden we in Psalm 31.
Actually, I don't have English Bible with me, but if Eric. Well, anyway, I'm going to translate from Polish. Before I read it, okay. So I read in Polish, and actually this is Psalm 31, and verse 15, and just the first line of verse 16, okay? Right. So I'm going to read in Polish. You can hear the beauty of Polish language too. Lecz ja Tobie ufam, Panie. Powiedziałem, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku moje losy.
Ja, en daar staat, maar ik vertrouw op U, Heere. Ik zeg, U bent mijn God. Mijn tijden zijn in Uw hand. Mag God jullie allemaal zegenen. Dank jullie wel.
Ik wil nu overgaan tot dankgebed en de voorbeden. Ik wil Koos Brouwer gedenken. Is opgenomen in die KZ-ziekenhuis. Mevrouw Rademaker, Pompenvliet. Ik denk ook hen die op de lijst staan, maar die met naam, niet met naam genoemd zullen worden. De uitdragende familie Bout. Broeder Bout heeft veel van onze gemeente mogen betekenen. Hij is op de leeftijd van 79 jaar. Overleden, afgelopen week ook begraven. En we willen ook danken voor de geboorte van de kleine Julia de Bel. Laat ons danken en bidden. Groot en heerlijk God, wij danken u voor het onderwijs uit uw woord. Zo richting geven, maar ook zo hoopgevend, ook met het oog op de toekomst. Heren, wat een rijkdom ligt er toch in Pasen. En de kracht van Pasen, dat we daar als gemeente en ook persoonlijk meer en meer uit mogen leven. Dat de wereld het mag zien. Ja, dat zijn paaskinderen. Die hebben een geheim en die hebben een blijde toekomstverwachting. Dat we zo anderen jaloers mogen maken. Heren, wij bidden u ook voor onze zieken. U kent ze in hun noden. We dragen Koos aan u op. Heren, wees hem nabij. Dat in alle eenvoud op u mag vertrouwen en het van u mag verwachten, ook in het gemis van zijn moeder. Heren, wij bidden u dat er veel mensen om hem heen mogen staan om hem te dragen en te steunen. Wij bidden u ook voor mevrouw Rademaker, die gedenk Arda in uw trouw en genade en liefde, dat ze het ook van u mag verwachten, als ze er weer naar haar gevoel misschien alleen voor staat voor de behandeling. Zegen, Heer, ook die behandeling, dat het tot haar herstel mag dienen. We bidden, Heer, voor al degenen die op de ziekenlijst staan. Dan kunnen ze met name lezen, en u kent ze ook met name. Ontferm u over hen in alle omstandigheden en moeilijkheden, dat ook zij het mogen beleiden. De Heer is daarvoor het lichaam, ook voor mijn lichaam, wat een troost, Heer, ook in de tijd van ziek zijn. Wees met hen, Heer, die treuren, die het gemis zo voelen van iemand die ze hebben verloren, misschien heel kort geleden, of misschien veel langer geleden. Maar het gat blijft, Heere, die lege plaats. Wilt u hen ondersteunen en nabijten en bijzonder ook de familie Bout. Heer, mogen we u ook danken voor alles wat broeder Bout voor ons als gemeente heeft betekend. Zo ontzaglijk veel, met zo'n gedreven ijver de jaren door. Zo heeft hij ook mogen dienen in uw koninkrijk. Maar Heer, wees hem naast de familie nabij, die hem hebben moeten loslaten. O, dat we het hebben mogen doen, Heer, met zicht op de opstanding der doden. Weten dat de dood niet het laatste woord heeft. En dat voor alle die geloven, ja, Christus verbonden zijn, dat geen definitief afscheid is. Maar straks een weerzien zal zijn in u de Heer, de vorst van Pasen. Heere, wees zo goed en nabij, ook in de toekomst. We dragen, Heere, de hele gemeente aan u op. Ook, Heere, waar reden is tot dankbaarheid. Dat u de lof en de eer en de dank mogen toebrengen. Ook, Heere, bidden wij u voor de ouders die opnieuw werden verblijd met de geboorte van een kind. Heer, dat ook Julia geen kind van de duivel zal zijn in haar leven, maar een kind van u. Ook door die nieuwe geestelijke geboorte. En mag wandelen in het licht van Pasen. Zegt u de opvoeding van de ouders daarbij ook voor de andere kinderen. En Heer, geef dat de ouders zo dicht bij u mogen leven. Ook uit de kracht van Pasen. Wel zo gedenken, Heer, het echtpaar van Welzen, die er zoveel zorgen zijn. We bidden ook voor de kinderen, Heer, de zorgen voor moeder. En wat is het ook zwaar voor hem als burgemeester om dit allemaal te moeten meemaken na zijn zware ambtelijke werk. O God, geef hem de kracht. En als hij zucht tot u, dat hij dan mag ervaren. De Heer is mijn steun en toeverlaat. Heer, gedenk. Allen die haar lief zijn, wees ook met haar zelf, Heer. Soms kunnen wij mensen moeilijk meer bereiken, maar u kunt het wel door uw Heilige Geest. Gedenk haar in uw trouw en genade. Heer, zo bidden we ook voor de broeders van de kerkraad. Geeft u wijsheid en licht tegen de dienaar van het woord die wachtend is op een beroep. En geeft hem ook daarin, Heer, alle licht die hij nodig heeft om te kiezen de weg die u hem wijst. Heer, zo bidden we voor alle nood in de wereld. Ontferm u over hen die honger lijden in Afrika. Gedenk uw verdrukte kerk wereldwijd. Houd haar staande. Soms ook te midden van martelingen dat ze uw naam niet zullen verloochenen. Wees ook, Heer, met de kerk in het zogenaamde Vrije Westen. Geef er een vrij, Heer, een opleving. Ook in ons midden. We mogen leven. De kracht van de opstanding, werkelijk opstandingsgemeente mogen zijn. Dat de mensen buitenaf het zullen zeggen, ja, daar in die Manuelkerk, daar gebeurt ook echt wat. Daar is God krachtig werkzaam door zijn Heilige Geest. Daar dienen jong en oud hem. Niet alleen met de geest, maar ook met het lichaam. Heer, wees ook met onze Poolse gasten, wees hen erbij, ook in de toekomst. Send thee, O Lord, that we feel united with our Polish guests. Bless them also in the future. We pray for thy church in Poland. Remember, Lord, thy grace and be our hope in all things, all days, in Jesus Christ's name. Amen. Gemeente, we samen nog zingen ter afsluiting de heerlijke Psalm 68, vers 10. Over de Heer die uitkomst geeft. Zelfs tegen de dood, er staat in de grond, als ik het ook vertalen, zelfs door de dood heen uitkomst geeft. 68 vers 10. receive now the blessing of the Lord. Kweet ontvang nu de zegen van de Heer onze God en ga heen in de vrede van Pasen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.